Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
Vanaf vandaag zijn de stembussen open voor de gemeenteraadsverkiezingen. Wie wordt 16 maart de grote winnaar? Wie moet zich voorbereiden op een nederlaag? En wie gaat er voor een verrassing zorgen? Daarover praat ik met Tobias den Hartog en Hans van Soest. Hans, het is begonnen.
Het is begonnen. Sinds vanochtend kunnen mensen naar de stembus.
Het loopt storm, hè? Nou, ja. Rijen voor de stembussen.
Ik bedoel, half Nederland weet überhaupt niet dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn deze week. Dus laat staan dat het al vandaag is.
Zie je nou eigenlijk dat mensen gebruik maken van die maandag en die dinsdag voor zo'n echte stemmingsdag?
Nou ja, ik heb het niet nagekeken. Maar als ik me niet vergis, was het is tijdens corona geboren. Hè? Zo van 3 dagen spreiding. Dan hebben we wat minder rijen en mensen dicht op elkaar en zo. En volgens mij is het gehandhaafd. Omdat het wel beviel.
Gehandhaafd ook omdat we in december, want toen moest dit besluit worden genomen, hebben we nog midden in de piek zaten.
Maar ook de opkomst was volgens mij de laatste. Op die spreidingsdagen was niet zo dat iedereen alleen maar op de laatste dag ging stemmen.
Nee, toen, wat ik me herinner, ik bedoel, de piek zat natuurlijk wel op die laatste dag, maar de opkomst was redelijk. Maar goed, we waren toen ook heel erg bezig met corona. Ja, dat gevoel is nu helemaal weg.
Ja, ik weet nog wel dat ik ging toen stemmen ook op de eerste dag dat het kon. Gewoon om even te kijken van joh, is het? En toen waren ze op dat stemlokaal ontzettend blij.
Want, dat ja, er iemand kwam.
Er kwamen wel meer mensen. Maar dat ze een beetje doorloop hadden. Want normaal zitten ze zich natuurlijk stierlijk te vervelen totdat mensen een keer uit hun werk komen en dan s'avonds nog even gaan stemmen. En dan is het allemaal ineens. En nu zat er een soort van andante in. Er was werk, zeg maar, voor die stemlokalen. Dus voor hem was het in ieder geval prettig.
De campagne is dus nu ook zo'n beetje begonnen. Afgelopen weekend zagen we veel lokale politici de straat op gaan. Maar veel landelijke mensen ook. Laten we heel even luisteren.
Dag meneer.
Goedendag meneer.
Gaat u stemmen woensdag?
Wat zullen we stemmen? Straks op 16 maart, ja het kan beter, stemlijst 1.
We zijn vandaag langs de deuren gegaan, hier in Amsterdam. En dat gebeurt tegelijkertijd op heel veel andere plekken in Nederland. En daar gaan we het gesprek aan.
Ik heb de mos gestemd, hard voor Den Haag gestemd.
Normaal ga je alleen maar de markt op en dan praat je vooral over lokale aangelegenheden. En nu gaat het ook over Oekraïne.
Ga alsjeblieft stemmen.
Maak tijd in je agenda.
Ja, die liedjes die blijven in ieder geval in je hoofd hangen. Hè?
Vreselijk. Die staan vanavond nog onder.
Ik word er wel vrolijk van.
Ja, dat is allemaal.
Je ziet dus ook veel landelijke politici die deze week de straat op gaan, die folders uitdelen. Maakt dat nou echt verschil?
Het maakt in zoverre verschil dat het helpt om mensen ervan bewust te maken dat de gemeenteraadsverkiezingen aankomen. Hè. Ik zei net al even gekscherenderwijs, de helft van de mensen weet niet eens dat er gemeenteraadsverkiezingen zijn. Nou, dat is wat overdreven. Maar het is wel zo dat het niet top of mind is bij mensen. En dan helpt het als je, want dat geeft ook altijd meer media-aandacht, hè, als een Mark Rutte of een Sigrid Kaag of een Geert Wilders, hè, een belangrijke, een bekende landelijke politicus daar wat aandacht voor vraagt. Maar waarvoor het niet helpt, althans, dat blijkt elk onderzoek weer, is het is niet zo dat mensen nou heel erg gaan denken, oh, ik ga komende maandag, dinsdag of woensdag op de VVD stemmen, want die Mark Rutte is zo'n toffe peer. Het aantal mensen wat zijn stem bij de gemeenteraadsverkiezingen laat afhangen van de landelijke politiek is echt beperkt. In de verschillende onderzoeken lopen die percentages uiteen, maar 1 op de 5 is echt wel het hoogste, zo'n beetje. Dus ja, helpt het? Ja en nee.
Waar kiezen mensen dan voor? Wat bepaalt dan waarop ze gaan stemmen?
Ja, je mag hopen dat dat thema's zijn waar de gemeenteraad wel verschil kan maken. Hè? Dat is bijvoorbeeld als het gaat om veiligheid, als het gaat om de weg. Alles wat tussen jouw huis, jouw huis wordt beveiligd door de politie. Nou, de burgemeester heeft een behoorlijke stem in het veiligheidsberaad waar de prioriteiten worden gelegd. Hè? Bijvoorbeeld met de politie. Nou, dan ga je naar je werk, dan ga je dus over de weg. Over de stoep, naar je school, van je kinderen. Dat zijn allemaal dingen waar de gemeenteraad iets over te zeggen heeft. Afvalverwerking. Alles wat direct in je directe omgeving is, dat is van invloed. En dat zie je bij die partijen. Dat proberen ze tussen de oren van de mensen te krijgen. Ja. Of dat lukt.
Nou ja, toch lukt het wel. Als je kijkt, en dan ga ik maar weer met onderzoekerschermen. Het merendeel van de kiezers geeft aan dat ze bij het bepalen van de stem kijken naar wat speelt er in mijn woonplaats. En Tobias noemde net al een aantal klassieke taken van de gemeente. Nou, die taken van de gemeente zijn de afgelopen 15 jaar alleen maar verder uitgebreid. Hè. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aan het werk helpen van bijstandsgerechtigden. Zijn verantwoordelijk voor de zorg van bejaarde mensen. En zorgen dat ze nog een beetje een leuke oude dag hebben met dagbesteding, opvang. Ze zijn verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Hè. Ze zijn verantwoordelijk voor de kinderbescherming. Heel veel belangrijke taken zijn steeds meer naar gemeentes gegaan. En mensen weten dat wel. En je ziet dat dan ook wel aan. We gaan het dadelijk nog even hebben over de winnaars en verliezers. Nou, één ding weten we al zeker. Wie worden de grote winnaar? Dat zijn toch de lokale partijen. Al sinds die eeuwwisseling zien we elke gemeenteraadsverkiezing weer dat het aantal stemmen op lokale partijen toeneemt. Ja, en dat kun je onder andere verklaren door het feit, ja, mensen kijken gewoon naar wat speelt er in mijn gemeente.
Ja, maar mensen kijken dan dus ook echt wel naar wat zijn de plannen dan van die partijen. Dat is dus ook minder op gevoel dan.
Nou, het is natuurlijk wel zo. Stel, jij woont in Tietje-Extradeel en jij vindt het vooral belangrijk dat de gemeentepolitiek gaat over de dingen die spelen in jouw woonplaats. Dan krijg je natuurlijk wel automatisch een beter gevoel bij een partij die Hub Tietje-Extradeel heet dan D66.
Ja, werkt dat zo? Zo'n naam, dat is gewoon, dat geeft al meteen een ander
nou,
gevoel.
Nou, mij maak je niet wijs dat het succes van de lokale partijen alleen maar komt doordat al die mensen de verkiezingsprogramma's van die lokale partijen uit hun hoofd hebben geleerd. Daar geloof ik niks van. Dat is bij landelijke verkiezingen ook niet. Wat natuurlijk wel zo is, is dat lokale politici vaak wat zichtbaarder zijn. Hè? Zijn vaak bekende mensen in een woonplaats. Dat zal ongetwijfeld meespelen. Maar ik denk ook wel dat, nou, er spelen meer dingen mee overigens. Het speelt ook mee dat heel veel landelijke partijen niet meedoen in een gemeenteraad. Hè? Bijvoorbeeld de PVV, de grootste oppositiepartij in Nederland, doet maar in 30 gemeentes mee.
Waarom?
Ja, ze hebben gewoon te weinig mensen.
Er zijn genoeg mensen die op die partij stemmen. Ja. Maar er zijn dus niet genoeg mensen die voor de PVV ook in de gemeenteraad
zijn. Nee, er zijn dus meer dan 300 gemeentes deze week waar PVV-stemmers niet op de PVV kunnen stemmen. Dus ja, waar gaan die dan op stemmen? Die gaan of niet stemmen, ja, maar die gaan niet ineens op GroenLinks stemmen of op Forum. Dus ja, die stemmen dan eerder ook op een lokale
misschien
partij.
Misschien de meest rechtse lokale partij. Nee, PVV is echt wel een goed voorbeeld, want dat is dus 4 jaar geleden echt totaal mislukt. Hè? Ik bedoel, Wilders gaat sinds jaar en dag gaat hij naar Spijkenis, hè, voor iedere verkiezing, hè, onder de rook van Rotterdam. En hij had echt altijd hele hoge verwachtingen van Rotterdam. Vandaar kan ik als PVV, hè, ook hier zijn problemen met migratie, met arbeidsmigranten überhaupt. Hè. Hier speelt altijd wel iets op het gebied van cultuurvervaging en wordt het, herken je je eigen wijk nog wel? Nou, dat speelt in Rotterdam heel erg. Dus hij heeft altijd gedacht, daar ga ik voet aan de grond krijgen. Maar dat project is 4 jaar geleden totaal mislukt. Ik kwam met 1 man in de raad. Nou, zijn grootste verdienste is geloof ik dat er een bijenkolonie is in het stadhuis. En die man die is nu ook echt vriendelijk bedankt door Wilders. Van, nou, het waren een paar, nou ja, zo jaren.
En niet meer terugkomen?
Niet meer terugkomen. PVV doet gewoon niet mee. Dus je ziet dat, dan krijgt die partij, dat hele project is echt falikant mislukt. En dan krijgt hij dus geen poot aan de grond in die stad. Het alternatief is hier dus in Rotterdam heel duidelijk Leefbaar Rotterdam. Hè? Dus daar gaan de mensen.
Dat was de grootste in Rotterdam.
Ja, en die staan nu ook weer in de weinige peilingen die er dan zijn en die betrouwbaar zijn. Maar die staan dan daar bovenaan. Dus dan stap je als PVV er waarschijnlijk over naar Leefbaar. Ja, dus dan bepaalt dat je keuze. Dus er is niet een 1, 2, 3'tje, zeg maar, uit het teken van hoe kom je bij een partij terecht. Maar dit speelt natuurlijk ook mee.
In Den Haag, daar was ook een hoop te doen.
We worden gebuurd nu. Hey. Als je een campagne te voeren, hou eens op.
Ja, Farid Azarkan voert campagne in Den Haag.
Op de Haagse Markt.
Ja.
En het was daar druk. En wat er toen gebeurd is, daar lopen de lezingen over uiteen. Farid Azarkan die postte een filmpje zondag van, hey, kijk eens, wij werden hier door politieagenten, wij waren gewoon rustig aan het campagne voeren, we werden door politieagenten weggeduwd, alleen maar omdat er plek moet worden gemaakt voor Geert Wilders, die daar stom toevallig ook aan het flyeren was. Maar de lezing van de politie en van de PVV'ers die erbij waren weer anders. Dat was meer van, de politie kwam eraan en Geert Wilders moet nou eenmaal beveiligd worden. Die man die is nog steeds de meest bedreigde man van Nederland. Politie vroeg, kunnen jullie plaatsen maken? En volgens Harm Beertema van de PVV die erbij was, ging Farid Azarkan expres in de weg staan zodat hij een filmpje kon maken dat hij werd weggeduwd. Nou ja, ik was er zelf niet bij, maar het is wel een beetje schoolpleinniveau, toch?
Ja, dit is wel een beetje terug. Ik dacht ook, is er dan in heel Nederland maar één markt te vinden om op te flyeren? Dat moet dan weer de Haagse markt zijn en dan komen ze dan met z'n allen samen.
Waar dan net dan de PVV en DENK samen komen.
Ja, precies. Dan, het is ook wel een beetje treurig allemaal natuurlijk. Maar, nou ja.
Maar zoeken die elkaar niet gewoon een beetje op? Zo'n relletje is natuurlijk ook wel weer lekker. Want we hebben het er nu over. Er stond een stukje op de site.
En je hebt bij elke je hebt altijd partijen die groeien doordat ze... Die allebei groeien doordat ze zich tegen elkaar afzetten. Hè. In het verleden, een beroemd voorbeeld was natuurlijk Alexander Pechtold en Geert Wilders. Die vlogen elkaar bij elke gelegenheid in de haren en daar... Hadden ze allebei baat bij, want de PVV-achterban heeft een bloedhekel aan D66. En de D66-achterban heeft een bloedhekel aan de PVV. Dus nou, dat was gevoelens fressen. Dat heb je bij DENK en de PVV ook wel een beetje.
Ja, want dit is een kopie van 4 jaar terug. 4 jaar terug kondigde Wilders bij de moskee in Rotterdam-Zuid aan dat hij mee ging doen in Rotterdam. En wie kwam daar aangeschokt met een heel legertje DENK-kandidaten. Dat was DENK, dat was Azarkan en Kuzu. En Öztürk toen nog geloof ik ook erbij. Die kozen die plek dan om zich ook te lanceren. Maar dat was zo van ja, want wij willen ook gelijk duidelijk maken dat de PVV hier niet welkom is met hun haatteksten en bladibla. Dus dat was een opzetje waar ze beide beter van werden. Want het kwam tot in het journaal van, oh kijk eens, op 10 meter afstand staan de politieke tegenpolen van elkaar. Dus ik weet niet of de campagne leider van de PVV en die van DENK met elkaar gebeld hebben over de Haagse markt.
De agenda's naast elkaar.
Je zou het wel vermoeden.
Ja, ik sluit het niet uit. Ja.
Jullie zitten in dit wereldje. Jullie kennen deze lijntjes. Gebeurt dit echt zo?
Ik sluit het echt niet uit, want die campagneleiders, dat zijn vaak gewoon Kamerleden. Hè? Dat zijn Tweede Kamerleden, dikwijls, die doen het erbij. En die kennen elkaar dus ook gewoon. Ik bedoel, die zoeken elkaar op. Er zijn informele overlegjes, ook bijvoorbeeld over het debat wat er nu weer aan zit te komen bij de NOS dinsdagavond. Ja, die campagneleiders hebben daarover ook vooraf contact met elkaar. Van wie komt tegen wie te staan bij een 1-op-1'tje. Wat zijn jouw voornaamste punten? Want ja, daar kan die ander misschien dan een aanval op plaatsen. En dan kan je het verschil weer duidelijk maken tussen die partijen. Dus er is veel informeel contact. Dus ik sluit absoluut niet uit dat er af en toe dit soort relletjes niet helemaal toevallig ontstaan.
Nou ja, wat ik wel weet is dat campagneleiders wel met elkaar afstemmen. Joh, waar ben jij op welk moment? Hè? Zodat we niet stom toevallig allebei een grote manifestatie op de Dam en Amsterdam tegelijkertijd inplannen. Dat soort contact is er wel. Dus ja, in zoverre, het zou mij niet verbazen als ze allebei gedacht hebben. En misschien hebben ze het niet eens afgesproken hoor. Maar hebben ze gewoon allebei hetzelfde idee gedacht. Zo van, hé, zij zijn dan op de Haagse markt. Idee.
En je noemde al even dat NOS-debat van komende dinsdag. Daar was ook alweer een klein relletje over. Hè?
Ja, kijk, het plan is dat Kaag daar tegen Wilders komt te staan in een 1-op-1'tje. Hè? Dus je hebt wat soort groepsdingetjes en dan heb je die 1-op-1 debatjes. En kijk, voor Kaag en voor Wilders is dat eigenlijk hartstikke fijn. Want Kaag kan zich presenteren als de anti-Wilders en Wilders kan zich presenteren als de anti-Kaag. Dus dat worden ze allebei beter van. Nu is het geval alleen dat de PVV een debat heeft aangevraagd in de Eerste Kamer. Dat is onder voorbehoud ingepland. En daar wordt Kaag als minister van Financiën verwacht. Nou, toen heeft de NOS gebeld met Edgar Mulder, de campagneleider van de PVV. Met, wat is precies het idee? Want we hebben ook Kaag nodig als je tegen haar wil opnemen. Als Wilders tegen haar wil opnemen in het debat. Nou ja, Wilders maakte daar op Twitter dan een soort klacht van dat de PVV onder druk zou zijn gezet om dat debat, die debataanvraag in te trekken. Nou ja, wat ervan waar is, weet ik niet. Of die het gebruikt als extraatje om wat aandacht te...
Het wordt in elk geval hard ontkend door de NOS.
Precies, wordt hard ontkend. Maar ik probeerde vandaag contact te zoeken met zowel de PVV als de D66 over hoe gaat het nou verder, wat gaan we doen? En ik krijg geen gehoor. Dus misschien is er nog steeds crisisberaad. Wat Hans al zegt, het zal niet het electoraat helemaal naar de andere kant van het spectrum slingeren, hè? Zo'n slotdebat. Maar ja, alle beetjes helpen.
Dus ja, en het zijn mensen natuurlijk die dinsdagavond een beetje de keuze maken. Ik ga voor die stemmen of ik ga voor die stemmen.
Ja, die zitten ertussen. Maar het is geen kijker die denkt, oh, zal ik nou Kaag of Wilders doen? Maar wel, ja, zal ik Wilders doen of Forum bijvoorbeeld? Als die partijen allebei meedoen in een gemeente.
Er zijn heel, heel, heel veel kiezers die zelfs pas in het stemhokje bepalen wat ga ik stemmen. Maar het is net wat Tobias zegt, je kiest niet tussen D66 of PVV. Je zit in een spectrum. Dus je kiest bijvoorbeeld als je neigt D66 te stemmen, dan kun je ook GroenLinks stemmen of PvdA of Volt misschien. Al doen die bijna nergens mee. En bij de PVV is het ja, misschien Forum, misschien ja 21 als het tenminste, maar die doet maar in één gemeente mee geloof ik.
Ja, alleen Amsterdam.
Dus ja, in zoverre heb je geen overlap. Maar ja, je hoopt natuurlijk wel die twijfelaars naar jouw partij te halen nog.
Nu zijn er 8 lijsttrekkers uitgenodigd van de landelijke partijen. Dat is natuurlijk geen afspiegeling van wat er eigenlijk op lokaal gebied gebeurt.
Nee, er staat er niet één van allemaal op een kieslijst ergens. Jij wel, Baudet staat op Urk op de lijst.
Ja, maar dus Baudet doet weer niet mee met het debat.
Nee, die doet dan weer niet mee met het debat. Nee, maar het is onzin natuurlijk. Het is echt onzin. Ja. Het is een vertegenwoordiging van een partij waar je wel op kan stemmen. En je wordt vertegenwoordigd door iemand waar je niet op kan stemmen.
Ja, en dan gaan ze ook nog eens een keer praten over ongetwijfeld over landelijke thema's zoals Oekraïne. Daar kun je gif op innemen. Waar de gemeenteraad dus heel weinig over te zeggen heeft. Dus ja, ik vind het ook wat ongemakkelijk.
We hadden het al over relletjes. Landelijke politici zijn er niet vies van. Lokale ook zeker niet. Zo was er in Den Haag, weer Den Haag trouwens.
Ja, maar Den Haag is ook wel echt heel interessant om te volgen, deze verkiezing. Ik bedoel, iedereen heeft meegekregen 2 jaar terug dat de lijsttrekker van de grootste partij daar, Groep de Mos, werd verdacht van malversaties. Alleen dat onderzoek van het OM, dat is 2 jaar na dato. Dat loopt nog steeds. Ja, ondertussen zijn er gewoon weer nieuwe verkiezingen. Ja, hij kan gewoon meedoen aan de nieuwe verkiezingen. En logisch en terecht.
En is nog steeds mega populair in Den Haag.
Zeker mega populair. En ik denk eerlijk gezegd, misschien alleen nog maar populairder. Want het is, ik kan niet voorspellen wat er echt is gebeurd. Of wat er uit dat onderzoek gaat komen. Het enige wat ik wel echt raar vind als buitenstaander is als er een bekende politicus met zoveel poeha door de politie van zijn bed wordt gelicht, dan mag je toch inmiddels wel verwachten dat ze zo langzamerhand genoeg bewijsmateriaal hebben om een zaak te beginnen. Maar ja, blijkbaar is dat nog steeds niet.
Ja, en intussen heeft hij ook een bekende running mate.
Rita.
Rita Verdonk.
Ze is terug.
Ja, en was ook terug in dus 2 filmpjes van Richard de Mos, die vanwege overtreden van de copyright claims offline moesten worden gehaald. Dat doe je toch ook niet voor niks? Als je dan bij de ene weet van, ik gebruik het muziekje van James Bond, dat mag misschien niet.
Ik zou bij geen enkele politicus een complot of ik zou niks uitsluiten. Maar of bij de Mos, dat is zo'n spring in het veld. Of die er dan juist weer net over na heeft gedacht, dat weet ik dan weer niet.
Ik sluit ook niet uit dat hij er gewoon niet over na gaat.
Ja. Hij had, even voor de duidelijkheid, een liedje van Donnie gebruikt als campagnefilmpje.
Donnie, dat is Vroger, hè? Ja, dat is de zoon van René, toch?
Nee, wacht. Donnie de rapper en René Vroger de zanger.
Hier gaan we helemaal de mist.
Ik dacht al, heeft René Vroger een zingende zoon?
Heeft hij dat niet?
Ik heb geen idee.
Ik hoor al dat we hier met een politieke redactie zitten. De mediapodcast is ook deze week te horen. Ja. Jullie zijn natuurlijk vooral bezig met de landelijke politiek, maar zo'n week als dit, hoe volgen jullie deze verkiezingen dan?
Nou ja, in het geval van Den Haag echt wel met extra veel belangstelling. Ik ben echt wel benieuwd wat Groep de Mos daar gaat doen. En vooral ook, ik bedoel, Groep de Mos zal het waarschijnlijk wel goed doen, wat er daarna gebeurt. Gaan partijen, durven ze het aan om met de Mos een college te vormen? Terwijl er nog een rechtszaak boven zijn hoofd hangt. Ik vind dat wel spannend.
Maar ik vind het wel vanuit mijn werk, weet je, dat is het kijk, een Tweede Kamer, een campagne van de Tweede Kamerverkiezing, die begint ergens een maand of wat ervoor en dat loopt. En het leuke daarvan vind ik altijd dat je die landelijke politici, die zijn soms heel moeilijk te bewegen tot een interview. Als je die eens kritisch wil bevragen over een partijstandpunt of over de positie binnen een partij, moeilijk. En je krijgt ze niet aan de lijn en ze willen niet. En nee, liever op een puntje waarop ze willen scoren. En dan begint die campagne en dan zie je ze gaandeweg steeds raardere dingen gaan doen. Gaan ze bij het jeugdjournaal gaan ze gekke petjes opzetten. Ballonnetjes opblazen. En ze gaan op een markt, gaan ze koek happen en zak lopen. En dat vind ik altijd zo leuk van zo'n campagne. Dat ze zich totaal hoereren voor die stemmen in die Tweede Kamer, bij die Tweede Kamerverkiezingen. En dat ontbreekt natuurlijk bij dit. Want dit is een hele, ten eerste is het een hele korte campagne. Ten tweede, staan zelf op geen enkele kieslijst. Dus ze doen aan heel veel gekkigheid logischerwijs ook niet mee. En nu is die ook nog eens doorkruist natuurlijk door de Oekraïne-oorlog. Dus het is een beetje een geïmplodeerde campagne, vind ik het. Waarbij ik dat aspect gewoon echt puur vanuit mijn werk, dat je ineens die politici door allerhande hoepels kan laten springen, dat mis ik nu gewoon vanuit mijn werk een beetje. Er klinkt heel veel leedvermaak in mijn stem door.
Ja, maar ik snap dat leedvermaak, want ik heb dat ook wel een beetje. Dat vind ik ook altijd wel heel leuk aan landelijke campagnes, dat je af en toe politici dingen ziet doen.
En dan worden ze moe.
Dat ben jij helemaal niet.
Ja, en dan worden ze moe ook. Ja. En dan worden ze boos. En
prikkelbaar.
Prikkelbaar. Hè?
Ja, we hebben... maken ze uitgeleiders.
Ja, zeker. Ja. Ja, we hebben dat hier heerlijk gehad. Hè? Met Hoekstra bijvoorbeeld toen over de WW. En de
dat was vorig jaar.
Ja, dat was vorig jaar. Nou, dat was bij Hans in de show hier zo beneden. Ja, dat was... dan denk je, hé, daar gebeurt iets raars, weet je wel. Of iemand laat zich eigenlijk in zijn kaarten kijken. En dat maakt het interessant, zo'n campagne.
Maar heb je dit soort uitgeleiders niet bij gemeenteraadsverkiezingen dan?
Nou, wel van die suffe poster dingen, weet je wel. Dat je Forum heeft posters in Hengelo hangen, dat je Femke Halsema, gaat het dan over, de burgemeester van Amsterdam moet wegstemmen. En die posters hangen in Hengelo. Ja, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Maar ja, meer dan een grinnik vind ik dat niet. Maar die echte, dat fijne, dat afmatten van zo'n campagne, ja, dat mis je natuurlijk wel
zeg maar dat je de echte politicus leert kennen daarvoor. Ja. Dat is nu minder.
En op zo'n verkiezingsavond zelf dan, gaan jullie dan ergens bij een partij zitten die wacht op de uitzending of op de uitslag?
Nou ja, wij zitten, want we werken natuurlijk ook nog voor de krant. Wij zitten hier achter het bureau tegen de deadline aan te proberen nog zoveel mogelijk uitslagen op tijd in de krant te krijgen. Dat is wel een uitdaging.
Ja, dus, en we zitten wel bij partijen. Dus een aantal belangrijke partijen waar klappen worden verwacht of waar juist winst wordt verwacht, daar zijn we wel fysiek aanwezig. En dat is ook best leuk, want dan zie je die lokale mensen hebben er wel een campagne op zitten en die doen dat ook gewoon nog naast hun werk. Dus die zie je dan echt vol verwachting of met angst en beven zo'n zaaltje binnenkomen waar hele slechte koffie wordt geserveerd en zo. En dan ontploft dat uiteindelijk in een lach of een traan. En dat is best leuk om van dichtbij mee te maken.
En zijn er dan al bepaalde speeches waar je nu al naar uitkijkt?
Ja, ik kan er wel in bedenken, ja.
Ja?
Nou ja, kijk, Forum voor Democratie komt bij één in een kasteel. Nou, dat leent zich bij uitstek tot voor een speech, lijkt mij.
Ja, 3 jaar geleden ging het daar nog zo aan toe.
De uil van Minerva spreidt zijn vleugels bij het vallen van de avond.
Ja, dan moet je daarna een leuk stukje gaan schrijven, Tobias.
Ja, ik was een beetje... ik was hierbij. Het was in een... ik meen in Zeist, in een hotel... mooie plek ook. En ik had mijn stuk dus al afgemaakt. Ze waren de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen. Ze hadden echt enorm gescoord. En ik had mijn stuk daar al op ik had het allemaal opgezet en ingetikt. En het moest naar de eindredactie van de krant. Je zit dan echt met je vinger op de knop send, bij wijze van spreken. Maar ik wilde heel graag nog een quote van Baudet daarin meenemen. Een reactie. Want hij was eigenlijk steeds achter de schermen gebleven.
En hij kwam laat, kan ik me nog herinneren.
Hij kwam heel laat en het duurde maar.
En de krant moest weg.
Ja, de eindredactie begon te bellen. Dus van wat blijft dat nou?
De stress begon bij jou langzaam.
Ja, die spoot uit mijn oren. En ik zat helemaal klaar dus, achter mijn toetsenbord. En ik hoopte gewoon iets dat hij zou zeggen van... nou, dit is een geweldig resultaat en we gaan Nederland veranderen. Weet je, iets wat je... Dat verwacht ik althans. Misschien niet zo origineel van mij ook, maar dat verwacht ik. En ja, het begon over de L van Minerva en een boreale wereld. En ik dacht, wat is dit? En ik zat maar mee te tikken, want ik dacht, ja, dit heeft hij ook gezegd. En ik zag kijk, later hebben we die speed helemaal geanalyseerd, hè, over of daar dolkwissels in zouden zitten naar de rechtse achterban. En of dat boreaal, of dat niet een woord is wat je niet zou moeten willen gebruiken enzovoort. Maar op dat moment zat ik gewoon te wachten op een fijne quote van, hey, jongens, ik ben heel erg blij en alle vrijwilligers bedankt. En ja, die kwam er niet. Dus ik het spoot uit mijn oor. Nou, op een gegeven moment helemaal 3/4 van die speech. Toen was hij er, ingetikt, cent. En toen pas ging ik nadenken. Hé, maar wacht even. Dit is, kun je nagaan. Dit is eigenlijk wel een hele merkwaardige speech. Dus heb ik nog een nieuwe versie getikt en die weer verstuurd. Nou, hij heeft me wel...
Het was een kort nachtje.
Het was een kort nachtje. Hij heeft me wel grijze haren bezorgd die avond, ja.
Hij gaat nu zeker, toen bij de Provinciale Staten, verrassen die iedereen. Doordat die Forum eigenlijk de grootste landelijke partij maakte.
Ja.
Dat gaat nu niet gebeuren. Hij doet mee in 40 gemeenten?
Nee, 50. Ja,
50? 50 ja. Nou, dat is al niet heel veel. Hè. Je kunt in 333, uit mijn hoofd gezegd, gemeentes je stem uitbrengen deze week. En ze staan er ook gewoon heel slecht voor. Ik bedoel, Forum is geen schim meer van de partij van 3 jaar geleden. Leken ze echt Nederland te gaan veroveren. Daarna is de partij geïmplodeerd. Ze zijn niet verdwenen overigens. Hè. Ze hebben een harde achterban. Maar het is... natuurlijk qua omvang niet meer te vergelijken met 3 jaar geleden.
Maar ik heb hier even bijvoorbeeld de Kantar-peilingen in Apeldoorn. Forum voor Democratie. Op 1% van de stemmen staan ze in de peiling. 1%. Dat is 100% winst, hè, in Apeldoorn.
Ja.
Dus zo gaat hij
het
verkopen.
Omdat ze voor het eerst meedoen.
Omdat ze voor het eerst meedoen. Dus zo gaat het verkocht worden natuurlijk. En let wel, als er geen boreale uilen en weet ik veel allemaal voor Minerva voorbij maar komt, dan gaat het zo verkocht worden aan de achterban.
4 jaar geleden deed Forum voor het eerst mee bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1 gemeente. Amsterdam, daar kwamen ze binnen met echt drie zetels?
Ja, drie, dacht ik.
Ja. Nou, en hij stond die avond voor de camera's de overwinning te kraaien, alsof ze zojuist de Wereldcup hadden veroverd. Nou ja, hij heeft wel gevoel voor theater, zeg maar.
En laten we wel eens, dat hebben al die partijleiders, hè.
Ik wilde net zeggen, want die speeches, dat zijn altijd speeches alsof ze gewonnen hebben.
Ja, zeker. Als je ze achter elkaar zet, dan denk je, maar wie heeft er dan verloren?
Het leuke is, je moet bij die speeches altijd opletten waar ze het mee gaan vergelijken. Gaan ze het vergelijken met het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen van 4 jaar geleden? Nou ja, dan kan het zijn dat je er het slechter hebt gescoord. Maar misschien heb je percentueel wel weer beter gescoord ten opzichte van de laatste Kamerverkiezingen. En dan vergelijk je het liever daarmee en dan zeg je, we zitten in de lift. En ja, dus dat is wel iets waar je altijd op moet letten.
Je hebt altijd nog de terugvaloptie. Dat is namelijk, dit is niet wat we hadden gehoopt. Maar je zal zien dat wij gaan terugveren van deze klap. Weet je, dat is nog altijd terug voor
meteen de ambitie.
Meteen de ambitie voor de volgende.
Want, laten we eerlijk wezen, over een jaar zijn er alweer verkiezingen.
Precies.
Ja, laten we dan nu maar daar gewoon namen en rugnummers noemen. Degene die echt goed gaan scoren deze verkiezing.
Ja, de lokale partijen.
De lokale
echt met
partijen.
Afstand. Ik bedoel, uit de verschillende onderzoeken blijkt gewoon dat ze alleen maar weer meer raadzetels zullen halen deze ronde. Bij elkaar dan. Hè. Dus ik bedoel, je kunt zo moeilijk op één hoop gooien. Hè, want echt,
het loopt van links naar rechts.
Ja, en echt, ik bedoel, het zijn lokale partijen, maar ze hebben echt niks met elkaar gemeen. Dan was bij de vorige raadsverkiezingen in percentage stemmen de VVD de grootste landelijke partij. Dat lijken ze volgens de peilingen nu wel te blijven. En in raadzetels, net iets minder stemmen, maar wel meer raadzetels, was CDA de grootste partij. En die hebben wel een probleem. Want ja, die partij die zit al een paar jaar in de hoek waar de klappen vallen. Daar is die leiderschapswissel natuurlijk allesbehalve prettig verlopen. Het vertrek van Pieter Omtzigt heeft heel veel stemmen gekost.
De vaste steun van de boeren die ze hadden,
die zijn ze
deels
kwijt.
Kwijt.
Ja, dus ik ben wel heel benieuwd hoe het CDA gaat scoren.
Maar toch ook weer de VVD dan hoog, Tobias?
Ja, daar kijken ze zelf ook al een beetje van op, hoor. Van de week.
Jij zei vorige week nog, als die stand zo blijft zoals ze hem verwachten, dan is de campagneleider van de VVD een hele week dronken.
Ja, dat kondigde hij zelf aan volgens mij. Begreep ik, hoor. Heb ik niet uit de eerste hand van hem gehoord, maar dat begreep ik. Nee, ja, nee, ze zijn daar zelf ook wel enigszins aangenaam verrast door. Maar dat en het is ook of Oekraïne daar nou een rol in speelt, kun je ook weer afvragen. Hè, dat Rutte als staatsman en de partij.
Dan is het dus toch weer Rutte die dan.
Ja, dat vind ik wel moeilijk in deze. Maar het
is ook gewoon imago VVD. We zeiden aan het begin van dit gesprek al even, mensen die lezen echt die verkiezingsprogramma's niet. Dat is natuurlijk bij de VVD precies hetzelfde. Hè. Dat is niet alleen bij lokale partijen zo. Het is echt niet zo dat al die mensen die VVD stemmen precies weten waar de VVD voor staat. Maar de VVD appelleert, zeg maar, voor heel veel mensen wel aan, nou, gewoon doen, iedereen netjes zijn belasting betalen, voldoende politie op straat, niet te veel gekke fratsen. Dus zeg maar, de traditionele de stemmer in het midden. Yeah. Die wijkt al snel uit naar de VVD. Ik bedoel, het CDA is voor heel veel mensen niet meer echt een optie. De PVV is te rechts. De PvdA is voor veel mensen echt te veel naar links afgedreven. D66 ook wel. Ja, dan is voor heel veel mensen in het midden, ja, is de VVD een vrij automatische, logische keus.
En ga je dan nu ook weer heel veel verschillen zien tussen de grote steden en de dorpen in de provincies?
Ja, dat denk ik wel. Kijk, steden hebben. In Rotterdam bijvoorbeeld, hè, waar Leefbaar Rotterdam waarschijnlijk weer heel goed gaat scoren. Ja, er is gewoon geen Leefbaar Amsterdam bijvoorbeeld. Hè. Dus, en Amsterdam is dan ook nog weer eens een stad waar GroenLinks en D66 waarschijnlijk in een soort gevecht verwikkeld zullen zijn. Dat vertaalt zich totaal niet naar de kleine gemeenten. Dus dat is echt weer. Je ziet het ook als je de hele avond televisie gaat kijken en je ziet die uitslagen voorbij komen. Dan zie je een paar grote steden die kantelen dan het beeld naar een of andere partij. Maar als dan de kleine plattelandsgemeenten daarbij op worden geteld, dan zie je het CDA ineens weer terugwinnen, weet je wel. Want die doen het daar, die halen daar altijd in ieder geval zetels. Hè? Altijd in ieder geval aantallen. Ook al zijn ze misschien niet de winnaar daar dan in veel gevallen. Maar nee, dat laat zich totaal niet vergelijken. Steden en de kleinere gemeenten, dat is.
En waar je helemaal op moet letten, want uiteindelijk is dat toch gewoon waar de meeste mensen wonen. Dat zijn gewoon de middelgrote groeikernen. Hè? Nieuwegein, Houten, Spijkenissen. Dat soort gemeentes waar het merendeel van de Nederlanders woont niet in grote steden als Amsterdam of Rotterdam. Die wonen in dat soort gemeentes. En wonen ook niet op in kleine dorpjes op het platteland. En juist daar doen partijen als de VVD het gewoon heel goed.
Ja, geen winnaars zonder verliezers. Je noemde al het CDA, dat die het misschien wel een stuk minder gaat doen dan 4 jaar geleden. Andere partijen die het moeilijk gaan krijgen de komende dagen.
Jij voorspelt SP, hè?
Ja, ik denk dat ze bij de top van de SP echt wel een beetje met gekruiste vingers woensdag de uitslag zitten af te wachten.
Maar waar moeten we dan aan denken? Echt een groot verlies wat eraan komt?
Ja, het gaat niet goed met de SP. De SP, dat was een partij, die was groot. Die was echt heel goed vertegenwoordigd in de wijken. Met kantoortjes in de wijken waar mensen binnen konden lopen. Die zaten echt goed, zeker in de gemeenteraden. En het gaat niet goed. Het rommelt al heel lang bij de SP. Ze verliezen verkiezing op verkiezing op verkiezing. En niet alleen Kamerverkiezingen, Europese verkiezingen. Volgens mij zaten ze zelfs niet eens meer in het Europees Parlement. Provinciale statenverkiezingen hebben ze niet goed gedaan.
Klap op klap.
En het rommelt nu al. Hè. Er zijn heel wat afdelingen die zich hebben afgesplitst van de SP. Hier in Rotterdam hebben ze de lokale afdeling een eigen socialistisch lokaal partijtje opgericht. Ja, het gaat niet echt lekker. En als dit zo door blijft gaan, ja, ze moeten iets, hè.
En wat zou dat dan zijn? Is dat dan exit Lilian Marijnissen?
Ja, uiteindelijk is er, als het echt heel slecht blijft gaan met een partij, je kunt niet al je leden ontslaan en een nieuwe partij beginnen. Ja, dan kijk je toch naar de leider.
En dat zal bij de SP zeker gevoelig liggen, Thomas.
Ja, en ik denk dat Marijnissen dat ook wel aanvoelt. Dat was wel het opvallende aan de aftrap van hun campagne bij deze verkiezingen. Is dat Marijnissen, die vond ik wel slim. Die zette zich af tegen woke links. Hè, dus tegen zeg maar chic links, groen links, D66. Iedereen die een latte macchiato met havermelk kan bestellen. Nou, die zit niet bij de SP. Of wil bestellen, hè, die zit niet bij de SP. Dus dat ze dat onderscheid maakten, vond ik wel verstandig. Maar ook dat ze begon over de nadelen van arbeidsmigratie. Dat is binnen de SP. Je weet dat is altijd een beetje. Er zijn twee kampen, hè? En de een, er is af te dingen op wat de grootste is. Maar er is gewoon een kamp binnen de SP die zich echt wel zorgen maakt over de nadelen van arbeidsmigratie. Als het gaat om woonvesting of spanning in de wijk. En ze benoemden het eigenlijk.
Sterker nog, dit
onomwonden.
Was ooit in de jaren 80 het punt waarbij de SP groot is geworden.
Ja, maar daar zijn ze helemaal van
aangebleven. Onder vader Marijnissen is de SP groot geworden in de jaren 80 van: hallo jongens, leuk al die arbeidsmigratie en open grenzen en gastarbeiders. Maar kijk eens heel even wat dat betekent in de wijken. Wat dat doet met huisvesting, met banen. Het gaat niet goed. Toen werden ze weggezet overigens, om maar even een parallel door te trekken. Als racisten, en dat mocht allemaal niet gezegd worden. Ze hebben die toon in de loop der tijd wel een klein beetje gematigd.
En het werd niet meer benoemd.
En nu benoemt Marijnissen het weer. En wat doet de rest van links weer? En ik snap daar eerlijk gezegd helemaal niks van. Want hallo zeggen, waar zit jullie achterban? Ze beginnen weer Marijnissen aan te vallen op het feit dat zij wijst op de nadelen van arbeidsmigratie. Ja, ik zou als ik PvdA was me toch eens achter de oren krabben en me afvragen waar zijn eigenlijk al mijn stemmers gebleven de afgelopen 20 jaar? Nou, die woonden onder andere in die wijken waar jullie niet meer voor opkomen, denk ik dan. Maar goed, dat is even een persoonlijke noot.
Moeten we nog rekening houden met een verrassing?
Ja, dat is moeilijk, hè? Dark horse. Maar
ik zeg leefbaar cheek-checks aan de deel.
Let op gemeente Lange Apeldoorn.
Dit wordt weer een flesje in de hand.
Voor?
Durf je daar een fles op te zetten?
Ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb mij niet verdiept in de gemeente. Ik weet niet of leefbaar T-Checks er wel echt bestaat.
Nou, dat is onderdeel van een hele grote gemeente natuurlijk. En die zijn allemaal opgeslokt. Dit heet waarschijnlijk gewoon Lietenseradiel of zo.
We gaan dit tot de bodem uitzoeken. Heb je nou nog geen idee op wie je gaat stemmen? Dan kan onze kieswijze je wellicht helpen. Door antwoord te geven op 25 stellingen kun je dan zien welke partij het meest overeenkomt met jouw mening. Die kieswijze die vind je op ad.nl/mijnstem. Tot zover deze aflevering van Politiek. Erbij. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan vooral via Apple Podcast of Spotify. En aanstaande vrijdag, dan zijn we er weer. Tot dan!
Dit is de gevreesde zoomer die na 60 seconden pitchen afgaat. Lukt het startende ondernemers om binnen deze tijd hun businessidee uit te leggen aan een vakkundige jury?
Welkom op de stip. Ben je er klaar voor om jouw pitch te gaan geven?
As ready as can be, ja.
Ik ben er klaar voor.
Denk het wel.
Ik, Fabienne de Vries, neem jou mee in Droomstart.
Die klok maakt je wel zenuwachtig.
Een unieke podcastserie van de ondernemer, waarin we ambitieuze Nederlanders volgen bij het starten van hun eigen onderneming.
Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier komt: ik ben beter dan Google. Maar wat ik wel weet, is dat zij het niet doen.
En jij bent erbij. Vanaf die eerste spannende pitch tot aan de meest cruciale momenten van hun weg naar succes.
Ik heb nooit geleerd om te zeggen van ik ben het waard.
Volg Droomstart in je favoriete podcast-app en mis niets van dit unieke kijkje achter de schermen. Droomstart is een initiatief van de ondernemer en podcastbureau As We Speak.
Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind.
Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt. Beluister en bekijk Martijn of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.